Worden VWS'ers zieker? Een feit is wel dat het ziekteverzuim bij het ministerie stijgt. Het gaat dan vooral om verzuim door psychische oorzaken. Hoe kan VWS zoveel mogelijk voorkomen dat collega's uitvallen? Ik vraag het aan Ahmed Nasser Allah, senior beleidsadviseur bij PNO.
Elke mens, blijf ik zeggen, is uniek. En de aanpak is ook wel uniek afhankelijk van wat er aan de hand is.
En aan twee leidinggevenden van de directie VGP. Voeding, gezondheidsbescherming en preventie. Het zijn directeur Victor Sannes.
En ga gewoon op zoek naar hoe het in elkaar steekt. Zonder dat je vooraf al een oordeel hebt.
En MT-lid Mike Kramer.
Zeker als het gaat over die mentale vraag van hoe zit je in je vel en wat kom je daarbij tegen? Is het juist extra belangrijk om heel goed te luisteren naar dat verhaal van iemand zelf?
We praten tijdens een wandeling door het Haagse bos. Ahmed, hoe hoog ligt het ziekteverzuim eigenlijk bij VWS?
Momenteel hebben we een ziekteverzuim van ruim 5,6. Voor de kern ligt het wat lager dan VWS breed. Om precies te zijn voor kern 5%. Als je dat natuurlijk afzet, hè, een verzuimcijfer van 1 of 2 maanden zegt niet zoveel, maar je moet het echt een breed perspectief kijken. Dus als je dat afzet tegenover 2021 en 2020, is er degelijk sprake van een stijging. Want toen was het verzuim 4,1.
Dus een stijging met 25%?
Ja, dat kunnen we vaststellen, ja.
Het merendeel daarvan wordt veroorzaakt door psychische factoren, psychische oorzaken. En waar hebben we het dan over? Burn-out, depressie?
Het is geen politiek correcte antwoord, maar daar hebben wij geen inzage. Uiteraard, het is de bedrijfsarts die medische gegevens vastlegt in het medische dossier. Maar we kunnen wel natuurlijk op concernniveau iets zinnigs vertellen. Nou, dan kan ik vertellen dat het gaat niet om knieën en rugklachten. Die zullen er ongetwijfeld ook tussen zitten. Want we hebben goede meubilair, allerlei faciliteiten. Maar het is met name het gros daarvan is echt psychisch verzuim.
Oké. Hoe merk je nou als medewerker zelf dat het de verkeerde kant op gaat? Wat zijn signalen? Nou,
over het algemeen natuurlijk bekende signalen. Als er sprake is van een disbalans, dan kom je thuis. Heb je geen zin om andere leuke dingen te ondernemen. Misschien wel een kort lontje, prikkelbaar, slecht slapen.
En wat kan je dan het beste doen als je dat soort dingen bij jezelf waarneemt?
Nou, dat kun je misschien vooral niet doen. Is negeren. Is echt dicht bij jezelf blijven. Uiteindelijk ben je een gelukkiger, een plezierig en competent medewerker als je echt jezelf kunt zijn. En als je ook deze signalen erkent. Ik zeg altijd, het is een cliché, alles begint met inzicht. Als je dat inzicht hebt, dan kun je naar gaan handelen. En hoe je kunt handelen, dat is natuurlijk verschillende perspectieven. Ik wil niet vooruit op de muziek lopen, de energiebronnen. Maar het kan zijn dat je zegt van, nou, ik ga een goed gesprek met mijn leidinggevende, want ik vind steun van mijn leidinggevende en collega's heel belangrijk. Het kan zijn dat je preventief een gesprek vraagt met de bedrijfsartsen. Dus dit is echt niet echt een beton gegoten. Want elke mens, blijf ik zeggen, is uniek. En de aanpak is ook wel uniek afhankelijk van wat er aan de hand is.
Victor en Maaike, jullie zijn leidinggevende bij de directie VGP. We waren op zoek naar leidinggevenden die zijn omgegaan met medewerkers met psychische problemen, die daar goed mee zijn omgegaan. En toen werden we van diverse kanten op jullie gewezen, VGP. Wat doen jullie eigenlijk voor bijzonders, Victor?
Ja, dat vind ik best een lastige vraag, omdat ik zelf misschien wel vind dat we helemaal niet zo bijzondere dingen doen. We doen eigenlijk, er zijn eigenlijk twee dingen. Je wil allereerst gewoon voorkomen dat mensen in ieder geval uitvallen met psychische problemen. We kunnen niet alle psychische problemen voorkomen, maar wel de uitval. En dat begint ermee dat je gewoon heel veel contact met elkaar hebt. Veel met elkaar in gesprek bent. En dat je ook weet hoe het met iemand gaat en wat er speelt. En dat gaat over werk, maar het gaat ook buiten het werk om. Hè. We hebben de coronaperiode gehad. Het was voor heel veel mensen lastig. Kwamen ineens thuis te zitten. Soms thuis dat je werk, het werk van een collega die misschien wat anders ging doen. En je kinderen een soort van school lesgeven. Dat is gewoon belastend voor mensen. En dan helpt het als leidinggevende om gewoon heel goed te weten hoe het met iemand gaat, hoe zijn thuissituatie is. Heb wat vaker contact met elkaar. Zoek elkaar op. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En het tweede is, als mensen dan uitvallen, en jammer genoeg kunnen wij ook dat niet voorkomen, ook dan zoek elkaar weer op en kijk gewoon één op één wat er aan de hand is en wat je met elkaar kan doen. En durf ook echt gewoon te bedenken dat dat ingewikkeld is. Dat is best een lastig gesprek. Neem daar de tijd voor. En ga gewoon op zoek naar hoe het in elkaar steekt. Zonder dat je vooraf al een oordeel hebt.
Maaike, heeft u alle gras al voor jouw voeten weggemaaid?
Nee, nou volgens mij zit de kern inderdaad in het dat je zorgt dat je met elkaar in verbinding bent. Op het moment dat er iets aan de hand is, maar zeker ook daarvoor. Want als je goed met elkaar in verbinding bent, dan weet je dat op het moment dat er iets aan de hand is, je ook die verbinding zult hebben. En zeker als het gaat over mentale problemen en mentale issues waar mensen mee dealen, is het belangrijk om dat gesprek aan te gaan. En daar open in te gaan en te kijken wat heb jij nodig op dit moment, zodat ik je zo goed mogelijk kan helpen. En daar zit een drempel in voor heel veel mensen om dat ook echt op je werk met je leidinggevende bespreekbaar te maken. En dat, een van de dingen die daar dus heel erg belangrijk is, is dat je zorgt dat je die goede relatie met elkaar hebt voordat er iets met iemand aan de hand is.
Hoe doe je dat, zo'n goede relatie opbouwen met medewerkers?
Doordat we daar tijd in investeren. Dus vaak het gesprek voeren over hoe gaat het met
hoe
je.
Hoe vaak?
Ik probeer wel echt in ieder geval iedereen elke week een keer gezien en even gesproken te hebben. En daarnaast minimaal één keer per maand echt een PO. En sowieso de standaardgesprekken. Dus bij het startgesprek sta ik ook echt stil bij de vraag. Hoe gaat het met je? Wat heb je nodig om je werk goed te kunnen doen? Zowel in het werk als daarbuiten. En bij een functioneringsgesprek. Maar in ieder geval iedereen elke week even gezien hebben, zeg maar, geeft voor mij een soort beeld van hey, gaat het met iemand goed? Zit iemand goed in zijn vel? Of moet ik daar toch nog ook weer even een apart gesprek of een telefoontje aanwagen?
Hoe herken je nou als leidinggevende van hey, het gaat minder met je medewerker? Waar zie je dat aan? Waar voel je dat aan? Waar hoor je dat aan?
Het is niet een soort van
trucje?
Ja, trucje of rocket science. Het is gewoon ook, het gaat erom dat je elkaar kent. Want als iedereen verschilt en als je elkaar kent, dan weet je in ieder geval, goh, bij jou moet ik hierop letten. Bij de een die is drukker en die is een beetje kortaf. De ander die wordt heel stil of die zie je weer, die zie je niet. Dus het is verschillend en het is belangrijk dat je gewoon elkaar kent en van elkaar weet. Hey, als ik dat bij jou zie, dan weet ik van hey, dat is niet wat ik normaal, wat ik hoor te zien.
Ja, en zeker als het gaat over mentale vragen. Hè? Want als het zo was dat daar een soort van one-size-fits-all oplossing voor was, dan zou dat heel erg makkelijk zijn. Maar zeker als het gaat over die mentale vraag van hoe zit je in je vel en wat kom je daarbij tegen, is het juist extra belangrijk om heel goed te luisteren naar dat verhaal van iemand zelf. En niet in de valkuil te stappen van je hebt even een iets mindere dag en ik zal wel eens even 10 oplossingen voor jou aandragen. Want vaak is dat de oplossing voor iemand niet.
Nee. Ik begreep ook dat als mensen wat moeten terugschakelen, omdat ze zich niet goed voelen, dat jullie dan ook bespreken met die persoon hoe het dan met de collega's wordt gecommuniceerd.
Ja, ik ben er echt heel erg van overtuigd dat je mensen goed kan helpen als je eerst stilstaat bij die vraag, wat helpt jou nu het meeste? En vaak zit dan een deel van het antwoord in die vraag is inderdaad soms minder werken of soms bepaalde taken niet meer doen. En dan helpt het vervolgens voor collega's weer om te begrijpen waarom er af en toe taken overgenomen moeten worden of als iemand er niet is. Dus ik bespreek ook altijd met degene waar iets mee is van joh, kunnen we samen ook zoeken naar een manier die bij jou past om ook de collega's deelgenoot te maken van wat er aan de hand is. En daarmee vang je eigenlijk twee dingen. Dus aan de ene kant gaat het over het ontlasten van iemand en aan de andere kant vind ik het ook heel erg belangrijk, zeker omdat je ziet dat die mentale issues er bij veel mensen zijn, om ook het team te laten begrijpen van er is even iets met iemand. Zodat je ook gezamenlijk als directie en als collega's om kan kijken naar elkaar. Want eigenlijk is een van de dingen die ik heel belangrijk vind, dat je met elkaar dat gesprek voert over het is ook oké als het even wat minder gaat. En dat gesprek moeten we veel breder en in veel meer verschillende settings met elkaar voeren dan alleen maar op het moment dat je bij een psycholoog bent of alleen maar op het moment dat je bij de bedrijfsarts zit. We moeten het met elkaar normaler gaan vinden dat het soms ook even wat minder kan gaan. En door dat gesprek dus ook binnen het team te voeren, kunnen mensen dingen overnemen en kan je binnen het team ook beter begrijpen van er is iets. Af en toe aan elkaar vragen, hoe gaat het nu met je? Kan ook helpen voor het herstel van iemand.
Ja, dat gebeurt ook dat collega's aan elkaar vragen, hoe gaat het met je?
als je dat op deze manier doet, dan heb je het dus met elkaar over. Goh, het gaat met iemand wat minder. Hè, kunnen we daar met elkaar wat voor doen? En dat maakt het gesprek ook onderling makkelijker en mogelijk. Weet je, als je het één keer doet, dan gebeurt het vaker. En het is ook zo dat als iemand het in een team heel druk heeft, en dat is de reden voor hè, dat je op een gegeven moment druk ervaart of stress ervaart, ja, dan het zou heel raar zijn in een team als er maar één iemand is die druk ervaart. Het is ook vaak, zeg maar, dat mensen dan herkennen van, hey, heb ik eigenlijk ook last van? Of, hè, dus dan krijg je ook gemakkelijker die interactie. En uiteindelijk, zeg maar, als je het een beetje met elkaar doet en om elkaar geeft, dan geef je elkaar ruimte en dan heb je ook dat gesprek.
Hebben jullie nou door deze aanpak een lager ziekteverzuim?
Nou, ik denk dat als je luistert naar dat percentage dat net genoemd wordt, zeg maar, dat wij ergens ook wel het gemiddelde van VWS zijn. Maar als het gaat over die vraag van hoe kijk je om naar elkaar en hoe voer je het gesprek over op het moment dat iemand ziek is, dan denk ik wel dat we daar goede dingen in doen. Maar dat percentage, dat is het percentage, ja. En daar zit altijd die kant ook aan en een kant over, hebben mensen het gevoel dat ze op een prettige manier weer aan het werk kunnen en terug kunnen komen. En daar zijn mensen over het algemeen binnen VGP positief.
Waar blijkt dat uit?
Uit de feedback die daarop terugkomt. Dus er wordt veel over gepraat onderling als iemand er niet geweest is. Ik krijg ook van mensen terug van, hey, wat fijn dat je toen dit en dit deed. Of juist even niks zei, maar gewoon alleen maar luisterde. Wat fijn dat je er was op het moment dat even wat werk af moest. Nou, dat zijn dingen die bevestigen dat wat je intuïtief doet, dat de juiste dingen zijn.
Ja. Nou ja, het blijkt bijvoorbeeld ook uit ons, de resultaten van ons medewerkeronderzoek. Waarbij mensen aangeven dat de manier waarop wij met elkaar omgaan bij VGP gewoon heel erg gewerkt, heel erg gewaardeerd wordt. Mensen vinden het prettig om de manier waarop we gewoon met elkaar kijken en hoe we met elkaar hier het werk doen. Dus dat helpt. En ik wil eigenlijk ook zeggen, we hebben daar ook nog het secretariaat speelt daar bij ons ook nog een rol in. Want die zijn er meester in om gewoon ook goed te kijken van hoe gaat het met mensen en om ons erop te attenderen. Als er iets is van, joh, moeten we iemand nog even wat aandacht geven met een bloemetje of een beetje fruit. Je doet het echt met z'n allen. We doen het niet alleen als leidinggevende, maar we proberen dat echt hier met z'n allen te doen.
Zei het MTO ook iets over inclusiviteit?
Nee, ons MTO zegt natuurlijk ook wat over inclusiviteit. En daar scoren we goed. Want voor ons is het belangrijkste, als ik aan inclusiviteit denk, dat iedereen hier zichzelf kan zijn. En dat geldt voor iedereen. En dat betekent dat iedereen ook het gevoel heeft van, goh, ik word gewaardeerd om wie ik ben. En ik kan ook hier mezelf zijn, ik heb de ruimte om mezelf te zijn. Ik hoef ook niet anders te zijn of ik hoef ook niet maar aan andere normen te voldoen.
Die inclusiviteit slaat toch niet op jou, Victor, met 7 vinkjes?
Ja, hij slaat ook op mij. Maar ik vind het belangrijkste dat iedereen die hier komt echt zichzelf kan zijn. En of je nou 1 vinkje hebt of 7 vinkjes.
Ja, misschien daarop aanvullen dat je denk ik bij iedereen die je ziet en bij dat gesprek over die vinkjes moet opletten waar je het daadwerkelijk over hebt. En ik ben er echt van overtuigd dat als je gaat vragen wie iemand echt is, dat beeld daarachter, dus achter die eerste 7 vinkjes, dat maakt diversiteit en dat maakt inclusie en dus de rijkheid aan iedereen die hier werkt. Of je nu 7 vinkjes heb of 2. Wie ben jij? Waar kom je vandaan? Wat drijft jou? Dat soort vragen en dat gaan begrijpen, dat maakt dat je op een prettige manier hier met elkaar kan werken.
Nou weet je, aan de buitenkant kan je niet altijd zien hoe iemand is. Ik kom uit Renen, best wel een beschermd milieu en waar je wel of niet bij het groepje hoorde. En ik hoorde niet bij het groepje. En dat maakt het soms best ingewikkeld om jezelf te zijn en om je niet te moeten conformeren aan de regels van een groepje waar je eigenlijk niet bij hoort. Maar we hebben het over geslacht, we hebben het over etniciteit, we hebben het bijvoorbeeld ook over introversie versus extraversie. Ik ben introvert. Dat heb ik jarenlang zo ervaren als degene met de grote mond, die hadden gelijk. En degene die wat introverter waren, die hadden daar moeite mee. Maar ik weet dat Maaike heel anders in elkaar zit. En die precies de tegengestelde ervaring heeft
gehad. Ja, wat is jouw bijzonderheid, Maaike?
Nou ja, wat hier op zich altijd wel grappig aan is, dat dit verhaal is dat ik als best wel heel extraverte ben opgegroeid in een gezin met drie hele introverte mensen. En dus altijd geleerd heb, die schreeuwende mensen, dat zijn vervelende lui. En ergens in je carrière kom je dan op het punt dat je, en dat hebben we op een bepaalde manier allemaal meegemaakt, maar dat je zoekt naar van, hoe kan ik zo effectief mogelijk zijn in wat ik doe, door zoveel mogelijk te zijn wie ik ben. En dan ben ik dus toch wel meer een schreeuwer dan hoe mijn ouders en mijn broer dat altijd waardeerden.
Ja. En dat kan je hier zijn op deze...
Dat kan ik hier ook zijn. Ja, dat kan ik hier ook zijn. En daarbij is het nog wel steeds zo dat ik dus, doordat ik met drie introverte mensen ben opgegroeid, ook altijd heel goed heb geleerd wanneer je je mond moet houden. Ja. Maar dat is een grappige combinatie.
Ja. Okay. Weet je, het laat zo leuk zien dat we gewoon, dat de crux is, dat je gewoon kan zijn wie je bent. En dat is wat we volgens mij hier enorm proberen te waarderen hier in de cultuur die we hier op de directie hebben. In de combinatie met echte verbinding met elkaar aangaan.
Nou ja, en dit voorbeeld laat zien dat dus ook die verschillende medailles hebben altijd twee kanten. Dus waar een introverte altijd denkt, ik moet meer zoals die schreeuwers zijn, heb ik dus als extraverte schreeuwer altijd gedacht, ik moet ook gewoon meer mijn mond houden. Want dit geeft te weinig ruimte aan een ander. Dit geeft, nou ja, eigenlijk de dingen die ik dus altijd vanuit gezinssituatie terugkreeg van ja, die schreeuwers, daar hebben we niet zo heel veel aan.
Kan maar het ook wat maar jij mag hier extravert zijn.
Maar ik mag hier ook extravert zijn, ja.
Wat adviseren jullie collega's van andere directies die niet goed in hun vel zitten?
Praat erover, benoem het. Ga in gesprek met je collega's, met je leidinggevende, met degene wie je vertrouwt. Dat is best ingewikkeld. Maar houd niet bij jezelf.
Ik heb ooit wel eens gehoord dat iemand zei, ja, pratende mensen kunnen geholpen worden. En daar zit het echt in.
Ja, ja.
Dus maak mensen deelgenoot van wat er in je omgaat. Hoe moeilijk dat ook is. Want daar zit vanuit de samenleving op allerlei manieren stigma op. Maar maak het bespreekbaar, want dan kunnen mensen je helpen. En ook dus voor leidinggevende, ga alsjeblieft luisteren. Ga naast iemand staan en ga luisteren naar het verhaal. Want dan kun je op de beste manier iemand helpen die bij hem of haar past.
Ahmed, bij welke mensen kunnen collega's terecht die niet goed in hun vel zitten?
Een deel van het antwoord is al gezegd. Hè? Dus vaak toch de thuisfront. Maar uiteindelijk nog belangrijker ook. Natuurlijk is het belangrijk om steun te krijgen van je partner, kinderen en dergelijke. Je collega's, je leidinggevende. En ik geef ook toe, het is best moeilijk. Omdat vraagt een stukje kwetsbaarheid. Het gaat ook om sociale veiligheid, om vertrouwen. Maar het is wel belangrijk om te doen. Want dan geef je als het ware een ander een inkijk in jouw persoonlijke sfeer en wat in jou omgaat.
Zijn er ook nog speciale professionals waar je terecht kunt?
Ja, zeker. Kijk, we hebben natuurlijk, nemen we dienstverlening van ONP Rijk, bedrijfszorg, bedrijfsmaatschappelijk werk. Voor een hele specifieke tak van sports en lichte psychosociale problematiek. En uiteraard hebben we nog de bedrijfsarts, die dan mensen kan begeleiden, advies geven. Zowel preventief als curatief. Maar uiteraard ook voor deze klachten geldt, voorkomen is veel beter dan genezen. Want daarmee eigenlijk, weet je wat de crux is? Als mensen uitvallen met een griepje, gemiddeld 3-5 dagen met een goede griep, stevige griep, zelfs misschien 1,5 week. Bij psychische klachten duurt het helaas wat langer. Dan vallen mensen niet 1 dag of 1 week uit. Variërend van echte 3-6 maanden tot langer.
Ahmed, jij eerder in dit gesprek had je het over energiebronnen.
Ja.
Wat bedoelde je daarmee?
Er kunnen verschillende redenen waarom wij als mensen uit de bocht vliegen, zeg ik het maar. Disbalans. En wat is belangrijk, is dat je bewust bent van wat kost mij energie, waar heb ik een energielek en waar haal ik energie uit?
Wat is voor jou een energiebron?
Een enorme energiebron voor mij is sporten. Ik sport heel graag. Mm-hmm. En de contacten met mijn familie. Ik ben echt een enorm familiemens. Liefdevol opgevoed, dus dat is heel belangrijk. Mijn kinderen. En de promenades, de wandelingen in de natuur, daar kan ik ontzettend veel plezier uit halen.
Victor, waar kom jij van bij?
Ik hou ook enorm van sporten en buiten zijn. En vooral buiten zijn helpt enorm bij gewoon loskomen. En wat ik ook heel erg leuk vind, ik geef één keer in de week zwemtraining. En er is niks heerlijkers dan gewoon een uur lang bezig te zijn met de mensen die in het bad liggen. En die te helpen, zeg maar, te sporten. En zodat zij hun energie aan de ene kant kwijt kunnen en aan de andere kant mentaal weer een beetje opgeladen krijgen.
Oké, en Maaike, tenslotte?
Nou, er zijn heel veel hele herkenbare dingen gezegd. Dus inderdaad, buiten zijn, familie. Ik heb misschien een iets andere. En dat is dat toen het met mij tijdens mijn studietijd iets minder ging, las ik ergens van zoek dan, als het wat minder gaat, elke dag naar iets waar je misschien wel een klein beetje gelukkig van kan zijn. En dat doe ik tot de dag van vandaag nog steeds. Dus dat kan bijvoorbeeld hier op de 13e de ondergaande zon zijn aan het einde van de dag. Of een tekening van de kinderen. Of, nou ja, je kan het zo gek niet bedenken. Of er is elke dag eigenlijk wel iets wat je een klein beetje gelukkig kan maken.
Een prachtig einde. Dank jullie wel. Joehoe!